twee versen uit Johannes 21, waarmee was het eerbied gesproken een kleine diepteboring in de schrift willen maken, gemeente. Johannes 21, vers 21 en 22. Toen Petrus deze zag, toen Petrus Johannes zag, zei Petrus tot Jezus: Heere, maar wat zal er met deze gebeuren? En Jezus zei tot hem: Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u? Volg gij mij. U kent wellicht ook dat beroemde boek van Heinrich Sienkiewicz, gemeente, waarin beschreven wordt dat de stad Rome in brand staat. Dat alles in rep en roer is en dat keizer Nero in alle hevigheid bezig is om de christenen te vervolgen. Van wat er ook maar fout ging in het Romeinse Rijk, kregen de christenen de schuld. Zij die daar nog kans toe zien, proberen de stad te verlaten. En één van hen is Petrus. Petrus haast zich de straten door, kijkt steeds angstig om zich heen. Eindelijk slaagt hij erin door een poort de stad te verlaten. Voelt hij zich wat veiliger, kan hij even wat ruimer ademhalen. En zo snel als mogelijk, jongens en meisjes, loopt hij bij het gevaar vandaan. Maar dan ziet hij op de weg iemand naar de stad toe lopen. Iemand die hij kent. Het is de Heer Jezus. En hij werpt zich op de grond en hij vraagt: Quo vadis, dominee? Waar gaat u heen, Heere? Heere, wat gaat u nu doen? Meester, de stad brandt en ze vervolgen de christenen op de meest wrede manier. U moet de andere kant op. Maar dan zegt de Heer Jezus: Nee, Petrus. Omdat jij mijn kudde verlaat, ga ik naar Rome om die kudde te leiden. Ook al moet ik mij voor de tweede keer laten kruisigen. Petrus was zijn opdracht vergeten. Zo althans schetst de legende het volgens Heinrich Sienkiewicz. Maar wij, jongens en meisjes, wij hebben helemaal geen legende nodig om te weten dat Petrus, kort nadat hij zijn roeping had ontvangen, alweer aan zijn roeping voorbij toont de Bijbel hier op de kansel en bij u thuis ons haarscherp. Zojuist hebben wij gelezen dat zij zich verzameld hadden. Het meer van Tiberias. 7 discipelen, waaronder Petrus en Johannes. En de Heer Jezus had zich ook bij hen gevoegd. En op het strand in hun nabijheid lag een net vol met vissen die zij zijn aanwijzingen gevangen hadden. En waardoor ze begrepen hadden dat die man die er op de oever stond, dat moest wel de Heer Jezus zijn. En na de maaltijd gebruikt te hebben is Petrus voorstaan van zijn mededisciplen in het ambt hersteld. Tot 3 maal toe had zijn meester hem de vraag gesteld: Hebt gij mij lief, Simon, zoon van Jona? En de kinderen hier, die weten wel waarom dat tot 3 maal toegevraagd werd, hè? Het waren bittere, moeilijke momenten voor Petrus. En tot 3 maal toe antwoordt hij: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Petrus zei niet langer wat hij allemaal kon en wat hij allemaal wist, maar hij verwees naar de kennis die Christus van hem had. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. 3 maal moest hij antwoorden en even zoveel malen schuld beleiden. Het beleiden van schuldgemeente, dat is een moeilijke weg. maar wel een noodzakelijke weg. Niet alleen voor Petrus, maar ook voor u, voor jou en voor mij. Want pas wanneer wij oprecht onze schuld belijden, pas dan kan er iets vergeven worden. Pas dan is er plaats voor genade en blijdschap. Pas dan komen wij in de ruimte van de christelijke vrijheid. Met het belijden van onze schuld tegenover God en de naaste moeten wij niet wachten tot op ons sterfbed, gemeente. Dat is zeer vaak te laat. Dan zijn we moe, hebben pijn, willen we slapen, worden we bedwelmd door de morfine. En het doet ons bovendien de vreugde van de verzoening missen. Petrus heeft zojuist schuld beleden. En hiervan kunnen wij met recht zeggen, warm aanbevolen. Maar er is nog meer gebeurd. Jezus heeft Petrus ook verteld met welke dood hij God zou eren. Vers 18. Toen gij jong was, toen omgordde gij uzelf en gij ging heen waarheen gij wilde. Maar wanneer gij op leeftijd gekomen zijt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waarheen gij niet wilt. De beide handen Petrus zal bij de hand worden genomen en moeten ondergaan wat hij niet wilde. Christus profeteert en hij zegt, jij zult vanwege het evangelie de marteldood sterven, Petrus. Mij dunkt, dan heb je toch wel iets om over na te denken. Dan is het te begrijpen dat je even stil bent om dat allemaal te verwerken. Maar dan komt het. Dan toont Petrus dat niets menselijks hem vreemd is. En hij hoort de Heer zeggen, volg mij. En hij ziet dat Johannes de daad bij het woord voegt en Jezus wil volgen. En dan kan hij het niet laten om te vragen wat er met zijn vriend Johannes zal gebeuren. Heren, wat zal er met deze? Wat zal er met Johannes gebeuren? Zo op het eerste gezicht kunnen wij daar toch wel begrip voor opbrengen. Of niet? Petrus vraagt als het ware, Heren, u hebt mij gezegd wat mijn werk zal zijn. Ik mag in de kerk mijn aandeel leveren in het hoeden van de kudde. En u hebt mij gezegd wat er in de toekomst met mij gebeuren zal. Ik zal ergens heen gebracht worden waarheen ik niet wil. En ik zal iets moeten ondergaan wat ik niet wil. Maar wat zal er met Johannes gebeuren? De discipel die u niet verloochende. De discipel waarvan het bekend is dat hij u zo lief heeft. Wat zal er met hem gebeuren? En wat is zijn taak? Kunt u dat niet gelijk er eventjes bij vertellen? Zal ik de enige zijn in het lijden? Zal hij geen deel hebben in het kruis? Wat zal er met Johannes gebeuren? Zulke soort vragen kunnen we ons goed voorstellen. Misschien liggen ze ook wel op onze lippen. Wat zal er met mijn buurman gebeuren? Met mijn buurvrouw? Met mijn kind? Mijn man, mijn vrouw, het kabinet, mijn bedrijf? Maar in dat geval valt ons net zo'n scherpe berisping ten deel als toen de tijd Petrus. Want wat krijgen we dan te horen? Wat gaat het u aan? Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Wat klinkt dat onverwacht scherp? Nog niet eens van, ik wil dat hij blijft. Nee, indien ik wil dat hij blijft, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Blijkbaar is het stellen van vragen aan Jezus nog iets anders dan het volgen van hem. Je zou hier zelfs de indruk kunnen krijgen dat het met elkaar in strijd is. Bewust of onbewust kan je bestelling, je bezorgdheid, je nieuwsgierigheid of je jaloezie je afhouden van je roeping. En die roeping is het volgen van Jezus. Want al dat soort vragen wordt de zaken afgewimpeld en met nadruk wordt op de taak van een christenmens gewezen. Volg gij mij. De moeilijke weg die Petrus moest gaan was niet louter een voorspelling, maar bovenal een profetie. Het ging er niet om wat kon gebeuren, maar het ging om wat moest gebeuren. De vraag van Petrus heeft te maken met de toekomst. En wat is de toekomst voor u en voor jou en voor mij, gemeente? Is die toekomst niet een smeltkroes van krachten en besluiten waar wij geheel en al bij betrokken zijn? Die baaiert, die zeensies en verlangen. Verlangens van plannen en krachten, talenten, waar wij en anderen over kunnen beschikken en waar wij en anderen mee te maken krijgen. Want wat we nu doen, dat heeft gevolgen voor de toekomst. En wat we nu nalaten, heeft gevolgen voor de toekomst, of u dat nu leuk vindt of niet. In het verleden ligt het heden, in het nu wat komen zal, zei die oude dichter. En dat is een waardevol doordenkertje. Veel mensen zouden graag zien dat de Bijbel een soort van spoorboekje was. Hier, daar rechtsaf. Maar die Bijbel zegt van zichzelf dat hij een licht op ons pad wil zijn en een lamp voor onze voet, maar hoe dat pad zal zijn, dat vertelt die Bijbel er niet bij. Dat ligt in Gods hand. En dat pad is voor iedereen weer anders. Maar hoe dat pad dan ook zal zijn, de Bijbel geeft ons allemaal voldoende licht om dat pad te gaan. De Bijbel laat het krachtenveld zien waarin wij leven. En wanneer wij geroepen worden om de goede strijd te strijden, naar Gods wil te handelen, leer mij naar uw wil te handelen, want dan, en dan alleen, zal ik in uw waarheid wandelen. En dat kan alleen maar door Jezus te volgen. En doen we dat niet, dan strijden wij tegen hem, al zitten we nog zo vol met goede bedoelingen. Dan lopen wij in de weg. Net zoals Petrus deed met al zijn gevraag. Dat gevraag kan namelijk maken dat je voor je gevoel buiten dat krachtenveld staat. Terwijl je er in werkelijkheid nooit, ik herhaal het nog maar eens, terwijl je er in werkelijkheid nooit buiten staat. Vragen kan heel nuttig en verstandig zijn. Onlangs kwamen wij het Chinese gezegde tegen. Wie een vraag stelt, die is maar 5 minuten dom. Maar wie nooit vragen stelt, die is zijn leven lang dom. Maar vragen stellen kan ook ontaarden. Het stellen kan je zo'n waarnemersgevoel geven. Zo'n neutraliteitsgevoel. Maar in dat geval vergeten wij dat er geen neutraliteit bestaat. Er zijn maar 2 partijen. Niet 3 en niet 20. Maar 2 partijen. En de Heer Jezus roept ons op om levend van zijn genade ons leven in zijn dienst te besteden, want daarin ligt onze roeping. Natuurlijk was dat niet de bedoeling van Petrus. En is het niet de bedoeling van christenmensen om God met eerbied gesproken voor de voeten te lopen, maar wanneer je altijd maar aan het vragen bent, alsof je alles kunt begrijpen. En wanneer we ons maar steeds opstellen als zo'n neutrale waarnemer, dan veroorzaken wij meer last dan gemak. Niet dat God van onze hulp afhankelijk is, gelukkig niet. Maar we vluchten weg in een droomwereld wanneer wij denken neutraal te kunnen zijn. En de tekst toont aan dat het niet louter drugs en tv-verslaafden zijn, maar ook mensen die gedoopt zijn, zoals Petrus. En ook mensen die belijdenis hebben gedaan, zoals Petrus. Vragen zonder einde. Waarom heeft God dit? Waarom heeft God dat? Als God lief is, waarom dan? Had God nu niet beter zus of beter zo kunnen doen? Het is allemaal wel te begrijpen, maar het is niet goed. Want bewust of onbewust stellen we dan ons eigen gevoel, ons eigen inzicht en ons eigen ik tot norm en maatstaf. En daardoor wordt de zonde alleen maar groter. Notabene, mensen die niet weten volgende seconde al brengen. Mensen die niet om een hoekje kunnen kijken. Deze mensen stellen hun kleine beetje inzicht en kennis boven de alwetendheid van God. Hoe pedant, hoe aanmatigend. De ene vraag naar de ander zet in feite de Heere God in het beklaagde bankje, terwijl dat toch heus onze plaats is. Want dat deze aarde in zonde en rouw gedompeld is, dat is niet de schuld van God, maar dat is onze schuld. En de schuld van het ganse menselijke geslacht. En louter vragen brengt hierin geen verandering, maar het volgen van Jezus wel. Wij krijgen te horen: het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar volg gij mij. De hoofdvraag van een christenmens is: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En die vraag laat God niet onbeantwoord. En hij laat de Heer Jezus zeggen: volg gij mij. En alle andere vragen zijn daaraan ondergeschikt. En zijn ze dat niet, dan is er van volgen geen sprake. Heb ik altijd een mooi beeld gevonden in het kleine kerkje van Heeselt. Dat toen hier na de preek naar buiten ging, dat je dan boven de deur geschreven zag: volg mij. Je hebt de preek gehoord en nu gaat het om dat je Jezus ook daadwerkelijk volgt. Het geloven is geen kwestie van abstractie, gemeente, van een of ander denkbeeld in het hoofd. Het geloven heeft alles te maken met doen. Daadwerkelijk volgen zonder de Heer Jezus constant met vragen lastig te vallen. Jacqueline van der Waals heeft ooit gedicht: leer mij volgen zonder vragen. En je zou kunnen denken dat dit niet zo'n slimme regel is. Maar altijd maar vragen is evenmin slim. Met al dat gevraag kunnen wij voor eeuwig omkomen. Verloren gaan. Dan zijn we als dat vogeltje dat verstart zit te kijken naar een slang zonder weg te vliegen. Hij kan het wel, maar hij doet het niet. Mensen kunnen ergens een blik op richten en er dan niet meer van loskomen. Maakt niet uit wat. Het onrecht in deze wereld, zeer ingrijpend, kan je aangrijpen. Ja, je kunt er kapot van zijn. Maar ook rijkdom Helemaal hechten. Macht, seks, politiek, wetenschap en techniek. Maakt niet uit wat. Zo maken wij bijvoorbeeld in de medische wetenschap dankbaar gebruik van de kennis die er is. Ja, natuurlijk. Natuurlijk doen we dat. Maar de zin van ons leven wordt ons niet duidelijk wanneer men je vertelt dat er in je hand, jongens en meisjes, 27 bordjes zitten. Ik heb ze nooit nageteld, maar er schijnen er 27 in te zitten. Wel wanneer wij weten dat die hand in de dienst van God behoort te staan. En of er dan 26 of 28 in zitten, nou, dat is hooguit voor een arts of voor een timmerman van belang. Onze zonden worden er niet door weggenomen wanneer wij weten dat het menselijk zenuwstelsel signalen uitzendt met een snelheid van 288 km per uur. Dat is wat? 288 km per uur. Dat is nog sneller dan een knipoog. Of dat er rond 100.000 km aan bloedvaten in ons lichaam zitten. 100.000 km. Die kennis kan wel nuttig zijn, maar die kennis redt ons niet. Wat ons wel redt, dat is het verzoenend lijden en sterven van Christus. Voor ons, persoonlijk. Ken het feit dat wij niet voor eigen reken leven en geen neutrale waarnemers zijn, maar dat we weten van genade en leven van genade. En dat wij weten dat ons leven een offer van dank en wederliefde moet zijn tot eer van God. Waarbij nu eenmaal geen twee levens dezelfde zijn. Want neem nu Petrus en Johannes. Waren dat niet uiterst verschillende mensen? En toch wil Christus van hun beide talenten gebruik maken tot zegen van de kerk. En een man als Paulus was weer geheel anders. En hoe dat dan allemaal in elkaar steekt. Om het maar weer eens met Bijbelse duidelijkheid te zeggen. Wat gaat het u aan? Petrus' opdracht om de kudde van de heren te weiden werd er niet anders door wanneer Jezus hem verteld zou hebben dat Johannes zeer oud zou worden. En dat hij op het eiland Patmos openbaringen van God zou ontvangen. En de opdracht aan Paulus om het evangelie aan de heidenen te verkondigen werd er niet anders door. Jezus hem verteld zou hebben dat hij schipbreuk zou lijden. En dat Thomas naar Azië zou gaan. En dat Filippus weer ergens anders heen zou gaan. Al dat soort vragen kunnen ons verlammen. Waardoor wij op onze plek blijven zitten en niets doen. Het is zoveel beter om het van de andere kant te bekijken. Volg mij, zegt Jezus. Dat is de opdracht waartoe ieder christenmens geroepen wordt. En alle andere overwegingen moeten daaraan ondergeschikt worden gemaakt. Het is geen verzoek. Het is wel. En de Heer Jezus heeft alle recht om dat te bevelen. Want hij is degene die op Golgotha alle zonden van de wereld op zijn schouders had. En hij is degene die op de paasmorgen de dood overwon. En laten we goed begrijpen, gemeente. Een religieus activisme kan ons de zaligheid niet schenken. Je komt dat wel eens tegen in sommige kerken. Ik stel me uiterst bescheiden op, want de hervormde kerk is zo ziek als een hond. Maar je komt dat wel eens tegen in andere kerken. We moeten dit doen en we moeten dat doen. En je wordt er doodmoe van. Je komt in een nieuw wetticisme terecht. En ook gaat het er niet om dat we een offer brengen aan het logisch denken. Integendeel. Wel, pas wanneer wij tot geloof komen, pas dan gaan wij ons verstand op de juiste manier gebruiken. Dan wordt onze aandacht niet versnipperd en verzwakt, doordat we ons met alles en nog wat bezighouden, maar dan volgen wij Jezus En dan blijven wij zo dicht als mogelijk bij hem in de buurt. Toen de uiterst begaafde Hugo de Groot op zijn sterfbed lag, toen zei hij: veel begonnen, niets afgemaakt. Sommige mensen zijn beter op de hoogte met de toestand in Afrika dan met die in eigen land. En er zijn mensen die van God de kinderzegen ontvangen hebben, maar hun kinderen door anderen op laten voeden, omdat ze met alles en nog wat bezig zijn, behalve met hun eigen roeping. Jezus navolgen is vaak minder spectaculair dan men denkt. Niet iedereen hoeft de weg van Petrus te gaan. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Maar wel zijn wij allen geroepen om Jezus te volgen op de plaats waar God ons gesteld heeft. Want men kan zich natuurlijk wel bezighouden met de kinderen van de buren en zeggen dat het een schande is zoals die zich gedragen. En dat kan dan nog waar zijn ook. Maar uw kinderen, kunnen die een verhaal kwijt als ze thuiskomen? Ook als ze onverwacht thuiskomen? En men kan het natuurlijk wel hebben over het huwelijk van die of gene. Zeker. Het is verschrikkelijk. Een scheiding is denk ik een van de ergste dingen waar een mens mee te maken kan krijgen. Maar uw huwelijk, hoe zit het? Want uw huwelijk, dat is uw zaak. Uw taak. En de Heer Jezus zegt: volg mij. Volg mij in de omgang met je ouders, met je familie, in de kerkgang, in de manier waarop je je geld uitgeeft, je vrije tijd besteedt, je talenten gebruikt. Volg mij, zegt Jezus. En laten we goed begrijpen dat volgen het tegendeel is van vooroplopen. En het is ook het tegendeel van een eigen weg gaan. En het is ook nog iets anders dan imiteren. Want wij kunnen onze Heren niet imiteren. En dat vraagt Hij dan ook niet. Hij gebiedt ons te volgen. En volgen, dat is je overgeven aan de leiding van de ander. Niet tegen uw wil meegetrokken worden, maar in geloof, eigen wil en keuze aan Jezus toevertrouwen. Jezus volgen, dat is in dienst staan van zijn koninkrijk. Jezus volgen, de apostel Paulus vergelijkt het ergens met een hardloopwedstrijd. En dan zegt hij: ik vergeet datgene wat achter mij ligt. En ik strek mij uit naar hetgeen dat voor mij ligt. Hij is niet neutraal gebleven. En evenmin een toeschouwer. Ook Paulus heeft vragen gesteld. Natuurlijk, o zo menselijk. Maar hij kreeg van Jezus te horen: mijn genade is u genoeg. En dat is ook voor ons allemaal genoeg. En dat deed hem zijn rondjes lopen. In de arena van de christelijke strijd. Op de plaats waar God hem gesteld had. En daarom kon hij aan het einde van zijn leven zeggen: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. En de krans van de rechtvaardigheid, die de rechtvaardige rechter mij geven zal, ligt voor mij. Amen.